Goedemorgen allemaal. Jullie hebben allemaal vast wel eens van John Bunyan gehoord. De arme ketellapper uit Engeland. Die heeft een paar hele mooie boeken geschreven. De Christenreis naar de eeuwigheid en de Heilige Oorlog. Maar als John Bunyan ergens op bezoek was en hij kreeg een Bijbel in zijn hand, dan pakte hij de Bijbel en dan schreef hij soms wat voor in die Bijbel. Hij schreef dan voor in die Bijbel: dit boek zal jou van de zonde afhouden, of de zonde zal je afhouden van dit boek. Dat is een nadenken. We gaan vanmorgen weer uit het woord van God lezen. Maar dit boek, de Bijbel, zal ons van de zonde afhouden, of de zonde zal ons afhouden van dit boek. Nou, we gaan lezen uit het woord van God, uit de waarheid. En we vertrouwen erop dat de geest van de waarheid vanmorgen ook dit woord voor ons levend maakt. We gaan twee gedeeltes lezen, één uit het Oude Testament en één uit het Nieuwe Testament. We beginnen in Ezechiël 47. Ezechiël 47. Vanaf vers 1. Het heilige water uit de nieuwe tempel. Daarna bracht hij mij, Ezechiël, terug naar de ingang van het huis. En zie, er stroomde water uit van onder de drempel van het huis naar het oosten. Want de voorkant van het huis lag naar het oosten. Het water stroomde naar beneden van onder de rechterzijde van het huis, ten zuiden van het altaar. Vervolgens bracht hij mij naar buiten via de noorderpoort en leidde mij buitenom rond naar de buitenpoort in de richting die naar het oosten gekeerd is. En zie, uit de rechterzijde borrelde water. Toen de man naar het oosten naar buiten ging, was er een meetlint in zijn hand. Hij mat 1000 el en liet mij door het water gaan. Het water kwam tot aan de enkels. Hij mat weer 1000 el en liet mij door het water gaan en het water kwam tot de knieën. Toen mat hij er weer 1000 en hij liet mij er doorgaan en het water kwam tot aan de heupen. Nog eens mat hij 1000 el, het was een beek waar ik niet door kon gaan, want het water was heel hoog. Water waar men alleen zwemmend door kon gaan. Een beek waar men anders niet door kon gaan. Hij zei tegen mij: hebt u het gezien, mensenkind? Toen leidde hij mij en bracht mij terug naar de oever van de beek. Toen ik teruggekeerd was, zie, bij de oever van de beek stonden zeer veel bomen aan deze kant en aan de andere kant. En hij zei tegen mij: dit water stroomt weg naar het oostelijk gebied en stroomt in de vlakte naar beneden en komt in de zee. En in de zee uitgestort wordt het water gezond. En het zal gebeuren dat alle levende wezens die er wemelen, overal waar een van beide beken naartoe komt, zullen leven. Daar zal zeer veel vis zijn, omdat dit water daarheen komt en alles waarheen deze beek komt, zal gezond worden en leven. Verder zal het gebeuren dat er vissers langs zullen staan vanaf Engedi tot En-Eglaim toe. Er zullen droogplaatsen voor sleepnetten zijn. Hun vis zal van elk soort zijn, zeer talrijk, zoals de vis in de grote zee, de Middellandse Zee. Maar de moerassen ervan en de poelen ervan zullen niet gezond worden, ze zijn aan het zout prijsgegeven. En langs de beek, langs de oever ervan, zullen aan deze kant en aan de andere kant allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan het blad niet zal verwelken en waarvan de vrucht niet zal opraken. Elke maand zullen ze nieuwe vruchten voortbrengen, want het water ervoor stroomt uit het heiligdom. De vrucht ervan zal tot voedsel dienen en het blad ervan tot genezing. Tot zover de eerste schriftlezing en de tweede schriftlezing, enkele verzen uit Johannes 7. Johannes 7. De Heer Jezus die spreekt daar op het Loofhuttenfeest. Johannes 7, vanaf vers 37 tot 39. En in Johannes 7, 37 staat, en op de laatste dag, de grote dag van het feest, stond Jezus daar op het tempelplein en riep: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drink. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij, de Heer Jezus, over de geest, die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Tot zover. Ik wil kort bidden. Heere Hemelse Vader, we zien er naar uit dat u vanmorgen zal spreken met een ieder van ons. Uw woord is levend en krachtig, scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard. We danken u, Heere, dat dit woord ons van de zonde afhoudt. En we bidden, Heere, dat wij door uw Heilige Geest het belang van deze woorden mogen verstaan. Het is Pinkster geweest. Geef dat het nu op dit ogenblik Pinksteren zal zijn in ons hart. En zo niet wilt u dat ons schenken, die stromen van levend water. Heren, wij komen tot u. Wilt u de weerstand wegnemen? Hou ons dicht bij u en bij uw woord, Heren, vanmorgen. En praat met een ieder van ons tot eer en glorie van uw naam. Amen. We gaan met elkaar vanmorgen nadenken naar aanleiding van het gedeelte Johannes 7. En het thema van vanmorgen is de volle Pinksterzegen. Ofwel de volheid van de Heilige Geest. Ofwel het geestvervulde leven. Nou, ik weet niet of jullie dat ook wel eens hebben met het lezen van de Bijbel. Dat je een stukje uit de Bijbel leest en dat je eigenlijk zegt: Heere, ik begrijp niet wat er staat. De afgelopen week met mijn stille tijd kwam ik langs Handelingen 8, Handelingen 9, waar Filippus de kamerling ontmoet. En hij zit daar te lezen in die boekrol. En dan zegt Filippus: begrijpt u ook wat u leest? Nou, soms heb je dat gewoon, hè, dat je iets leest in de Bijbel en dat je het niet begrijpt. Soms dan begrijp je het misschien wel wat er staat, maar zeg je: het is niet de ervaring van mijn hart. Dat is bij mij zo'n 8 tot 10 jaar het geval geweest bij het lezen van deze woorden uit Johannes 7. In 1993 tot geloof gekomen, tijdens een werkvakantie in Amerika. En kort daarna werd ik bepaald bij deze woorden en ik zeg: Heere, dit is geen werkelijkheid in mijn leven. U zegt: wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En als ik heel eerlijk was en ik keek naar de toestand van mijn hart, dan zeg ik: Heer, het zijn geen stromen van levend water, het zijn druppeltjes. En soms zijn het stromen, maar dan zijn het modderstromen. Aan de ene kant heb ik u lief en verlang ik ernaar om voor u te leven, maar aan de andere kant nog zoveel boezemzonde, zoveel zondige gedachten waar ik elke dag mee vervuld ben. Maar Heere, ik ervaar het niet in mijn leven wat het betekent om stromen van levend water te hebben. Diep aan de binnenkant van mijn hart. Heer, hoe vaak gebeurt het dat ik geen vrijmoedigheid heb om te getuigen aan mensen over de Heer Jezus? Hoe vaak gebeurt het nog dat ik zo vastgevangen word, door moedeloosheid en door krachteloosheid om te bidden en de Bijbel te lezen? Heren, dit is niet mijn ervaring. Nou, ik weet niet hoe het bij u vanmorgen is en bij jou. Maar heeft u iets van die volle Pinksterzegen ontvangen die hier beloofd wordt? Wat is er op dit ogenblik in jouw leven diep aan de binnenkant van je hart? Is het dor en droog, geestelijk gezien? Mag je wel belijden dat je de Heer Jezus kent, maar zeg je: ja, Heer, het is op dit ogenblik wel heel erg mat. Het zijn druppeltjes soms. Of andere ogenblikken, Heer, dan heb ik wel een verlang om te getuigen, maar nog zoveel zonden in mijn leven, modderstromen van zonde. Ik hoop en ik bid dat wij vanmorgen allemaal dorst zullen hebben. Want dan gaan we straks aan het einde van de preek gaan we dat met elkaar zien, dat, dat eigenlijk dat de weg is naar stromen van levend water. Dat je je bewust bent dat je een behoefte hebt. Een behoefte naar meer van de Heilige Geest. Laten we eens even kijken naar de context. Er staat, en op de laatste dag, de grote dag van het feest. Nou, als je dan even de context leest, Johannes 7, vers 2. En het feest van de Joden, het Loofhuttenfeest, was aanstaande. Er waren drie feesten in Israël. He, onder andere het Pascha. He, waar het lammetje geslacht werd, wat heen wees he, naar de hele gebeurtenis in Egypte. En hoe het volk Israël uitgeleid was. Je had het Wekenfeest, het Oogstfeest, wat alles te maken had met Pinksteren. En je had het Loofhuttenfeest. Drie grote feesten in Israël. Nou, dat Loofhuttenfeest, dat zal voor de kinderen een geweldig feest geweest zijn. Moet je ze indenken, je gaat met je ouders ga je naar Jeruzalem. En dan ga je daar met je vader ga je daar een loofhut bouwen. Ik heb het zelf, ik ben iemand met twee linker, of hoe zeg je dat, twee linkerhanden. Dus hutten bouwen heb ik met mijn kinderen nooit gedaan. Nou, hoe dat allemaal daar geweest is, of al die vaders dat konden, weet ik niet. Maar in ieder geval moet dat een feest geweest zijn als je samen met je vader daar een loofhut bouwt, hè, van takken en met je professorisch. En dan sliep je daar met je kinderen in, tijdens dat loofhuttenfeest. En dan ging vader, ging dan dingen uitleggen die van belang waren voor de kinderen. Ze hebben misschien op hun rug gelegen in die loofhut. En dan was het misschien 21:00 en het werd donker. En dan zei pa, dan zei vader, kind. Er werd net de naam Jozua gebruikt. Jozua, kijk eens hoe donker het is. Kijk eens naar de sterren. Weet je, we leggen nu hier in deze loofhut, omdat God ons wil leren dat we van hem afhankelijk zijn. Dat doet ons denken aan de tijd dat onze verre voorouders vanuit Egypte naar Kanaan geleid zijn door de woestijn. En weet je, dat volk, onze voorouders, ze waren volkomen afhankelijk van een geopende hemel. Weet je, het volk Israël had geen eten in de woestijn en geen drinken. De Heere zorgde daarvoor. Elke dag bracht de Heere het manna en de kwakkels het vlees. En de Heere zorgde voor ons, te midden van de strijd met de vijanden. Kind, wij leggen hier in deze loofhut, om jullie, om ons te bepalen bij het feit dat wij helemaal afhankelijk zijn van God in de hemel, van Jahwe. Dat was het eerste, het loofhutten, van het loofhuttenfeest. Dat bouwen van die loofhutten. Nou, het tweede, wat heel belangrijk was, en dan komen we ook bij onze tekst. Dat was de dagelijkse opgang naar de tempel. En er gebeurde iets heel moois. Er was een priester met prachtige witte kleren aan. En die had een hele mooie grote gouden kruik in zijn hand. En dan ging die priester, die ging met die gouden kruik, ging hij van de tempel naar het badwater Siloam. En daar putte hij fris helder water. En dan ging hij weer terug naar de tempel. En dan gingen al die mensen gingen in een vrolijke optocht daarachteraan. En er werden bijbelteksten gereciteerd en geproclameerd. Onder andere die teksten uit Jesaja 12. En gij zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen van het heil. Samen met elkaar, vrolijk zingend, achter die priester aan met die gouden kruik. En dan ging die priester, die ging naar de tempel. Daarvan hebben we net gelezen, hè, van die tempel uit Ezechiël 47. Dat is de nieuwe tempel. Maar dan ging hij naar die tempel toe. En dan ging die priester één keer rondom het brandofferaltaar. De plek, hè, waar de dieren werden geslacht. Het bloed vloeide. En dan pakte die priester die gouden kruik. En dan stortte hij dat water zichtbaar tegen het brandofferaltaar uit. Nou ja, en dan was het ritueel gebeurd. En de volgende dag weer, en de derde dag weer. En dan staat er hier, moet je goed luisteren. En op de laatste, de grote dag van het feest. Toppunt. En op het toppunt van het feest, gaat de priester niet één keer rondom het brandofferaltaar, maar 7 keer. 7 keer gaat hij rondom het brandofferaltaar lopen en hij stort dat water uit. Het is het hoogtepunt. En op dat hoogtepunt begint ineens iemand te roepen. De Heer Jezus. Nou, eerst even nog kort naar het water. Waarom moest dat water uitgestort worden tegen het brandofferaltaar? Nou, dat was eigenlijk in de eerste plaats een gebed. Ik had het al over het woordje afhankelijkheid. Maar dit oogstfeest, dit vrolijke oogstfeest, dat is in half oktober wordt dit gevierd. En wat betekent dat? Dat betekent dat er een hele, als je in Israël wel geweest bent, wij zijn vorig jaar in de zomer daar geweest, dan is het verschrikkelijk warm en droog. Dus de grond is zo dor en droog en schreeuwt om water. Dus dat uitstorten van het water is een gebed. Heere, wilt u opnieuw de sluizen van de hemel openen en wilt u ons water geven, wilt u ons regen geven. Israël was zich ervan bewust, wij zijn afhankelijk van die plensbuien uit de hemel. En het uitstorten van de water was in de eerste plaats een gebed. Heere, wilt u voor ons zorg dragen? De Heer had het beloofd. Als jullie gehoorzaam zijn, dan zal ik water geven, regen geven. Nou, op dat hoogtepunt van het feest begint daar ineens de Heer Jezus luidkeels te roepen. Dat woordje in het Grieks. Stond Jezus daar en riep, er staat het Griekse woord kratzo, dat betekent luidkeels roepen. Op dat hoogtepunt van het feest is daar ineens een jonge man van 33 jaar die de aandacht trekt. Je hebt het misschien wel eens gezien, dan op de televisie misschien, dat bij het herdenken van de gevallenen met 4 mei, dan is iedereen stil en iedereen concentreert zich op die kranslegging. En het is als gebeurd, dat er ineens dan iemand, een of andere dwaas, die begint heel hard te roepen en alle gezichten, iedereen raakt verschrikt en kijkt om. Maar zo zal het ongetwijfeld zijn gebeurd. En de mensen beginnen te mompelen tegen elkaar en ze beginnen tegen elkaar te praten. Ze zeggen, oh kijk, dat is Jezus van Nazareth. Ze zeggen dat hij de Messias is. En op dat hoogtepunt van het feest trekt Jezus de volle aandacht naar zich toe. En hij zegt als het ware, dat uitstorten van dat water, dat heeft alles te maken met mij. Ik heb het jullie gelezen uit Ezechiël 47. Nou, tijdens dat Loofhuttenfeest en met het lezen van de gedeeltes uit de Torah en uit de profeten, kwam dit gedeelte ook aan de orde. Als er dat water uitgegoten werd bij het brandofferaltaar, het hart van de tempel, dan dacht de gelovige Jood, die dacht altijd aan het toekomstige vrederijk, aan de periode, dat de Messias zou komen en de nieuwe tempel gebouwd zou worden, en dan zou er water onder de dorpel vloeien en zo naar de Dode Zee. Daar dacht de gelovige Jood aan. Hè. Ze wisten dat water heeft ook alles te maken met Ezechiël 47. Dat overal waar die stromen komen, daar komt leven. Daar is geweldig veel vis en er zijn geneeskrachtige bomen aan de oevers van de zee. Dus dat uitstorten van het water, dat had ook een messiaanse toekomstige betekenis. Een profetie. En op dat hoogtepunt van het feest zegt Jezus, maar ik ben dat middelpunt van jullie verlangen. Ik zal mijn Heilige Geest uitstorten met Pinksteren, die stromen van levend water. Dat betekent de uitstorting van de Heilige Geest. En die zal ik als stromen van levend water uit jullie binnenste laten vloeien. Nou, wat heeft nou deze tekst te maken met de Heilige Geest en met Pinksteren? Nou, in de eerste plaats, we gaan het nou toepassen naar ons hart. Want we kunnen een boodschap brengen, we kunnen de betekenis uitleggen, maar nou gaat het erom, wat kunnen we er nou van leren? Wat heeft het nou ons te zeggen? Nou, het eerste wat het ons te zeggen heeft is, er staat, wie in mij gelooft. En dan ga ik even aanvullen. Wie in mij gelooft, die maak ik tot mijn tempel. Kijk, wij zitten hier, laten we eerlijk zijn, als gemeente in een heel eenvoudig gebouw, in een sporthal. Eigenlijk heeft dat geen enkele betekenis. Er zijn op Urk, zijn de prachtige kerken, in ons land zijn de prachtige antieke gebouwen. En sommige mensen die zeggen wel eens van, nou ja, wij hebben een mooie kerk. Ik sprak pas iemand, ik zal het kerkverband niet noemen, maar die zegt, als ik bij jullie over de A15 rijd, en dan zie ik dat kerkgebouw van ons kerkverband, dan denk ik, nou dat is toch een prachtige tempel. Maar is dat nou zo? Heel veel mensen hebben het idee dat een mooi kerkgebouw de tempel van het nieuwe verbond is. Nou, dan begrijpen we het niet, want in het nieuwe verbond gaat het om levende stenen. Het gaat niet meer om de schoonheid van een kerkgebouw. Ik zeg niet dat we niet dankbaar mogen zijn voor een eigen gebouw of voor een eigen kerkgebouw. Maar heel snel kunnen we daar afgoderij mee bedrijven. Nee, wie in mij gelooft, die maak ik tot mijn tempel. Mijn lichaam wordt een tempel van de Heilige Geest. Dus tieners, kinderen, hier op aarde, op deze aardbol, lopen misschien wel miljoenen tempels rond. Levende tempels. En als u, als jij wedergeboren bent, dan ben jij een tempel van de Heilige Geest. Waar water uitstroomt. En is uw leven vruchtbaar voor uw omgeving? Daar waar u komt, brengt u leven. Dat water uit die tempelbeker, dat stroomt naar de Dode Zee. En die Dode Zee, die wordt levend. Kijk, dat is de kracht van het woord en de kracht van de Heilige Geest. Dat is Pinksteren. Dat waar tempels van de levende God komen, daar wordt leven gebracht. En dan moet de dood wijken. Ben je ervan bewust vanmorgen dat jouw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Kijk, daar gaat het vanmorgen denk ik in de eerste plaats ook om, dat wij ons bewust worden. Bewust worden, de Heilige Geest woont in mijn hart. Dat is denk ik het grote probleem van velen als het gaat over heiligmaking en geestelijke groei. Wij zijn ons daar niet van bewust. Laat ik een voorbeeld noemen. Je bent getrouwd en de God gebruikt het huwelijk om elkaar te vormen. En in elk huwelijk zijn er soms meningsverschillen. En soms kan dat een beetje te hoog oplopen. Hè. Dan stijgt het kookpunt en je begrijpt elkaar niet en je verstaat elkaar niet. En dan op een gegeven moment wordt dat een beetje, dan wordt het een beetje wrijving. Hè. En dan dat is eigenlijk niet aangenaam. En heel soms kan het misschien gebeuren dat je elkaar even helemaal kwijt bent en dat je dan, een beetje boos wordt op elkaar en verontwaardigd op elkaar en je zit te bekvechten met elkaar. En ineens, ding dong, en je kijkt door het raam, oh, de buurman staat op de stoep. En je trekt gelijk je gezicht netjes en een glimlach. En je loopt naar de deur, oh, dag buurman, fijn dat je bent, ja, kom even binnen. En je doet alsof er niks aan de hand is. Ineens is heel de sfeer anders, want de aanwezigheid van de buurman, dat zorgt ervoor dat ineens, alle bekvechterij verdwijnt. En de buurman heeft zijn verhaal gedaan en hij gaat weg. En je gaat weer verder met elkaar. Misschien niet, maar misschien wel. Maar nou even doordenken, over die bewustheid. De aanwezigheid van de buurman brengt verschil. Maar als je nou vanmorgen bewust bent dat de Heilige Geest in jou woont, die er altijd is, als je allebei de Heer Jezus volgt en dient en de Heilige Geest, zijn wij ons ervan bewust bij een woordenwisseling? Bekvechten met je collega's, zijn wij ons ervan bewust? Ja, maar ik ben een tempel van de levende God. De Heilige Geest woont in mij, die is erbij. Dus hoe komt het nou dat wij heel vaak toch tot zonde vervallen? Of met onze ogen toegeven aan zonde, of inderdaad met woorden. Hoe komt dat? We zijn ons onvoldoende bewust. Gods geest woont in mij en die is er ook bij. Hij is ook aanwezig. Kijk, dat is het geheim van Pinksteren. God komt door de Heilige Geest in mensen wonen. En daarom gaat Paulus, die gaat op bezoek hè, bij de gemeente van Efeze, Handelingen 19. Hij houdt huisbezoek en hij zegt tegen de discipelen, hebt u ook de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En ze zeggen, wij hebben helemaal niet gehoord dat er een Heilige Geest is. En daarom een hele persoonlijke vraag vanmorgen. Zijn wij ons bewust dat Gods Geest in ons woont? Mijn lichaam gemaakt heeft tot een tempel van de Heilige Geest. Nou, waarom komt nou de Heilige Geest in mij wonen? Nou, niet in de eerste plaats voor bijzondere manifestaties en krachten, tekenen en wonderen. Kijk, daar waar een tempel van de Heilige Geest komt, daar moet de dood wijken en daar gaat God wonderen doen. Maar wat is nou het eerste en het allerbelangrijkste werk van de Heilige Geest? Ik vond het zo mooi. Een van de zusters die las dat, die vroeg dat verhaal, de verhalen. En ja, wat is geestvervuld leven? En een van de kinderen zei misschien heel spontaan, en we dachten misschien fout antwoord, maar de Heer Jezus. Nou, dat is nou juist wat de Heilige Geest komt doen, want die gekomen zijnde zal mij verheerlijken. Dus als het gaat over geestvervulde prediking, geestvervuld leven, als het gaat over de leer van de Heilige Geest, dan gaat het altijd om de Heer Jezus. Om de Heer Jezus tot een levende werkelijkheid te maken, diep aan de binnenkant van ons hart. En dat het niet meer draait om ons eigen ik en ons zelfleven. Want dat is eigenlijk wat we in het lied hebben gezongen, maak mij een beeld van u. Dus, zo belangrijk, broeders en zusters, in deze tijd van verwarring, de Heilige Geest die komt in de eerste plaats in ons wonen om Jezus Christus, de persoon van Jezus Christus, tot een levende bewustheid te maken. Dat ik ga beseffen, het draait niet meer om Arjen Baan, het draait om Christus, het draait om de Heer Jezus. Want als wij die stromen van levend water niet hebben binnen aan de binnenkant van ons hart, dan draait het nog steeds om onszelf. Ook in de gemeente van Jezus Christus. Dat is eigenlijk de grote verwarring. Kijk, en God gaat ons meenemen op de leerschool van de Heilige Geest om ons leeg te maken van onszelf. En dat noemen wij nederigheid, gebrokenheid. Zegt Poen uit India, die zegt wel, en dan moet je even goed luisteren, die zegt Engels een beetje, maar ik zal het straks uitleggen, hè, maar it's dangerous for God to empower an unbroken man. It's dangerous for God to empower an unbroken man. Het is gevaarlijk voor God om een ongebroken mens te vervullen met de Heilige Geest. Vol te maken van de Heilige Geest. Zolang we nog vol zitten van onszelf, gaan wij niet die stromen van levend water ontvangen, want God werkt aan op zijn eigen eer. En ze zeggen, vroeger zeiden ze wel eens, een mens heeft maar een veertje nodig, hoe zeggen ze dat, die mens heeft niks nodig om zichzelf te gaan bedoelen. Maar God gaat ons eerst breken. En daar kan hij soms een huwelijk voor gebruiken, dat je ontdekt wordt aan de verdorvenheid van jezelf. En aan de slechtheid van je eigen ik. God kan je soms met moeite, met collega's, of je misschien moet worstelen met een handicap, of met andere noden in je leven. Maar God maakt ons leeg van onszelf, voordat hij ons vult met de Heilige Geest. Want kijk, er is een verschil. Het is heel belangrijk wat ik nu ga zeggen. Er is een verschil tussen de inwoning en de vervulling met de Heilige Geest. Stel je voor, hè. We gaan even naar de haven van Urk en er komt dan een partyschip komt voorbij varen. Met allemaal ook de hotelkamertjes erin. En zegt dat dat partyschip 100 kamers heeft. Nou, en het is 's avonds laat. Het is donker. Pikken donker. En in dat schip, hè, daar is het, dat brandt geen enkel licht. Nou, het is gewoon donker, duister. We vragen aan een van de tieners om dat schip op te klimmen en te zeggen, ga naar kamer 25 en doe daar de deur open en doe daar het licht aan. We staan op de kade met elkaar en we vragen elkaar, brandt er licht in dat schip? Ja, er brandt licht in dat schip namelijk. Kamer 25, die deur is open gegaan. En dan brandt licht. Maar is nou dat hele schip vervuld van licht? Nee. Eén kamer. We moeten naar al die andere 99 kamers gaan om elke deur open te doen, het licht aan te knippen. En totdat al die kamers open zijn gegaan en het lichtknopjes aangaan, dan brandt er licht in het schip. Dan is het schip vervuld van licht. Nou, en dat is nou eigenlijk wat de Heilige Geest komt doen. Hij gaat in ons leven ons in de eerste plaats overtuigen van die kamers die nog op slot zitten, waar we ons eigen ik dienen, waar Jezus nog geen heerschappij voert, waar hij nog niet zit op de troon van ons hart. En er zijn zoveel terreinen die God kan duidelijk maken in ons leven. Maar kijk, sommige kerken, en goed, ik heb zelf daar ook heel lang in geloofd, maar dan zeggen ze, ja, Pinksteren, geestvervuld leven, is dat reduceren we tot het ontdekkende werk van de Heilige Geest. En we zeggen, nou ja, wat doet de Heilige Geest? Ja, de Heilige Geest doet eigenlijk alleen maar ontdekken aan zonde. Nou, dat is heel mager. Dat is heel mager. Maar het is wel noodzakelijk in ons leven. Natuurlijk komt de Heilige Geest. Want die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde. Dus hoe word je bewust van kamers in je leven die nog op slot zitten? Nou, doordat de Heilige Geest je dat laat zien. De Heilige Geest gaat de vinger erop leggen en zegt, nou ja, maar eens luisteren, beste vriend. Jij zit nog vast aan je geld. Of je bent nog jaloers. Of je bent nog zo verbitterd. Je hebt nog zoveel wrok naar andere mensen toe. Of naar een moeder, of naar een vader, of naar een collega. De Heilige Geest die laat misschien wel zien, hè, in ons leven dat wij nog onreinheid vasthouden. En wat is nou het werk van de Heilige Geest? Nou, hij ontdekt ons eraan, maar tegelijkertijd laat hij ons ook zien dat er vergeving is. Nou, moet je goed luisteren. Ik denk dat het in Urk heel belangrijk is het volgende goed onthouden. Satan overtuigt van zonde en drukt ons in een hoek. Zonder uitkomst en zonder hoop. Er zijn zelfs kinderen van God, hè, die soms zo ontzettend, ja, moet ik zeggen, vastlopen met zonde in hun leven, met boezemzonde. En ze worden er moedeloos van en ze gaan het bijltje erbij neergooien. Waarom? Omdat het ten diepste de duivel is die ze met zonde confronteert, want de duivel doet het ook. Maar hij drukt ons in een hoek, hij maakt ons depressief en moedeloos dat er geen uitkomst is. Dat doet de Heilige Geest niet. De Heilige Geest die overtuigt van zonde, maar die opent gelijk als het ware het geloofsoog naar Golgotha, naar het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En die laat ons zien het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zon. Dus, als de Heilige Geest van zonde overtuigt, dan laat de Heilige Geest ook zien dat er uitkomst is voor die zonde. Want gij zult zijn naam heten Jezus. Oh, wat betekent die naam? Hij zal zijn volk zalig maken, redden van zon. Waarom kwam Jezus naar deze aarde? Jezus kwam naar deze aarde om jou, u en mij te verlossen van ons zondeprobleem. Om de Heer Jezus diep aan de binnenkant van ons hart tot een levende werkelijkheid te maken. Zoals onze broeder las, zoek de dingen die boven zijn, daar waar Christus is. Dat we met hem vervuld worden. Dat mijn leven meer op Jezus gaat lijken en jouw leven meer op Jezus gaat lijken. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat wij in elkaar meer van de Heer Jezus gaan zien. En daarom vanmorgen een vraag, hè. Staan wij daarvoor open? Zijn wij dorstig? Hoe is het nou met ons hart? Hè? Verlangen wij nou naar dit leven? Straks nog iets misschien over de gevolgen, hè? Maar verlangen we nou naar het geestvervulde leven? Verlangen wij naar die stromen van levend water? Nou, ik denk dat er vanmorgen 3 mogelijkheden zijn. 4 misschien. Als dit glas nou ons hart duidelijk maakt, hè? Ik had al dit Corrie ten Boom gebruikt, het voorbeeld. Als je op YouTube dat intikt, dan zou je het ergens vinden. Maar Corrie ten Boom die gebruikt het voorbeeld van een glas als ons hart. Nou, van nature, zoals we geboren zijn, is ons hart zo. Als God in de hemel woont, dan is ons hart voor God afgesloten. He, ons hart is gericht op de wereld en op onszelf. Totdat er dingen gaan gebeuren in ons leven. Kijk naar het leven van de verloren zoon. He, je kan leven voor het hier en nu, totdat er van die momenten komen dat je vastloopt. God laat dat gebeuren soms, dat je vastloopt. He, en dan gaat dat hart. God wil dat hart naar boven gericht krijgen, maar dan gaat dat hart gaan bewegen. Is dat al gebeurd in je leven? Dan zeg je, ja, het was eerst zo, maar door Gods genade is het anders geworden. Maar dan kan het zijn dat je hier vanmorgen zit en dat je hart zo gericht is. Hè? Dat je zegt, ja, ik sta wel open voor, ik ben aan de ene kant met de dienst van God bezig, maar aan de andere kant, ja, dien ik toch eigenlijk nog wel de wereld. Dit noem je een dubbelhartig hart. Nou, als je nou je hart gesloten is, en we lezen vanmorgen over stromen van levend water. Daar moeten we ons van bewust zijn. Wat Henk Binnendijk zegt. God vraagt niet van ons. Hij biedt ons wat aan. Pinkster betekent niet in de eerste plaats. Ik zeg niet dat God eigenlijk niks van ons vraagt. Want God vraagt toch wel een open hart en gehoorzaamheid. Maar hij wil dat ook wel bewerken in het nieuwe verbond. Hè? Maar God biedt ons wat aan. Stromen van levend water. Op dit ogenblik staat het ter beschikking. De geest is uitgestort. De Heer Jezus zit op dit ogenblik aan de rechterhand van zijn vader. En hij wil niets liever dan ons vullen met zijn Heilige Geest. Maar ja, het probleem zit vaak hier, hè. Dat hart van ons. Nou, zie je het vanmorgen voor je? Stromen van levend water uit de hemel. Een hart wat gericht is naar de wereld. Hoeveel druppels zullen er in het glas komen? Geen enkele druppel. Je zal niets van de Heilige Geest ervaren. Dus wat is er belangrijk om te zeggen, Heere, open mijn hart. Mijn vrouw die heeft een vriendin en die is zo afgestompt op toen zij 16 jaar was, toen is haar broer van 18 verongelukt. En ze loopt vast met een eetziekte, met bulimia en haar hart is zo verbitterd. Ik wil niet geloven dat er een God bestaat. En nou moet ze voor hulpverlening naar de hoop toe, maar ze is gewoon verbitterd. Ze wil haar hart niet openen. Wat aangrijpend, hè? Dat een mens soms zo op slot zit. Maar wat gebeurt er als God ons aan gaat raken? Dan gaat ons hart open. Maar dan kan het zo met je blijven steken. Misschien is het een jongere of een oudere die van, ja, mijn hart zit. Eigenlijk is mijn hart wel, het is anders als vroeger, maar het is nog wel dubbelhartig. Nou, en de Heere komt, hè. Hij werkt met zijn Heilige Geest. Die volle stromen van levend water. Hoeveel komt erin? Nou, nog niks. Een enkele druppel misschien, maar eigenlijk niks. Want het hart moet vol voor God geopend worden. Hè? Nou kan het vanmorgen zijn dat je hier zit in de kerk en zegt, nou mijn hart is, ja ik heb nog sommige kamers voor mezelf. Ik heb er al 10 geopend voor de Heere, maar ja, mijn hart staat op 70%. De Heilige Geest werkt, God werkt. En wat gebeurt er? Het water komt er aan één kant uit. Nou ja, goed, je bent wel eens zo nu en dan tot zegen, maar het zijn druppeltjes die eruit komen in je leven. God verlangt erna dat wij voor 100% ons hart voor hem openen en zeggen, Heere, doorgrond en ken mijn hart, is daar een schadelijke weg? Leid mij op de rechte weg. Heere, ik wil mijn hart, ik wil geen enkel geheim voor u bewaren. Kijk, het gaat er vanmorgen niet om dat wij volmaakte christenen worden, dat wij, laat maar zeggen, geen enkele zonde meer doen. Tuurlijk strekken we ons daarnaar uit. Maar het gaat om de bereidwilligheid. Om die kamer van je hart te openen. De bereidwilligheid. Ben je bereid om vanmorgen te zeggen, Heere, ik wil dat er niets meer tussen jou, tussen mij en u instaat. Kijk, en dan gaat Gods geest werken als stromen van levend water. En wat zie je dan? Dan komt het 100% over het glas, komt het water eroverheen. Dan zal ons leven vruchtbaar zijn. Ik vind dat zo mooi, hè, van Ezechiël 47. We laten het maar in het midden. Er zijn sommigen die geloven nog dat dat een nieuwe tempel gaat worden. De derde tempel die straks in Israël gebouwd gaat worden. Nou ja, er zijn ook dan weer allerlei vragen die erop komen. Worden er dan ook weer opnieuw beesten geofferd? Worden er dan ook weer dieren geofferd? We laten dat vanmorgen rusten. Dat is niet het thema vanmorgen. Ik wil het voornamelijk hebben over de geestelijke betekenis. Maar overal waar die stromen komen. Eerst tot aan de enkels, dan tot aan de heupen, dan tot de knieën, dan tot de heupen. En op een gegeven moment moet Ezechiël zwemmen. Oh, wat is dat mooi, wat een prachtig beeld. Dat is wat Gods geest wil doen. Wil werken in ons leven, dat wij de grond onder de voeten verliezen. Moeilijk, hè? Wil jij graag nog het stuur in de handen houden? Wil je zelf nog zitten op de troon van je hart? Dan kan je niet afhankelijk leven. Afhankelijk leven, leven door de Heilige Geest, dat is grond onder je voeten kwijtraken en alles van God verwachten en door Gods Geest geleid worden. Dat God je leven in beheer gaat nemen. Kijk, we hebben gezongen met elkaar, met neem mijn leven, laat het Heer. Maak mijn hart tot uw troon. Opdat uw geest daarin woont. Wie zit er vanmorgen op de troon van jouw hart? In elk hart is er een kruis en een troon. Of jij hangt aan het kruis en de Heer Jezus zit op de troon. Of jij zit op de troon en Jezus hangt aan het kruis. Maar God wil dat jij aan het kruis hangt en dat Hij op de troon zit. Dat jij sterft aan jezelf, bereidwillig bent om te sterven aan jezelf. En dat Jezus Heer zal zijn van je leven. Dat is het nieuwe verbond. Ik heb het niet meer zelf voor het zeggen, maar van mijn kruin tot mijn grote teen toe heeft God het voor het zeggen. En daarom vanmorgen een vraag. Zijn er nog kamers in jouw leven die op slot zitten? Maar je zegt, dat wil ik God niet toelaten. Dingen vanuit het verleden die je niet verwerkt hebt. Onbeleden zon. Kunnen allemaal obstakels zijn waardoor die stromen van levend water niet zullen werken. Ik zal nooit vergeten, ik heb een keer een conferentie gehad van de Ichte Studentenvereniging. Er kwam een meisje naar me toe en zegt, ik heb een steen op mijn hart. En ik zei, dan laten we ervoor bidden. Dus we gingen daar, de studenten waren daar aan het koffie drinken, we gingen daar zitten en ik zeg, Heere, wilt u duidelijk maken bij deze zuster wat die steen is op haar hart? Het kan zo zijn, hè, dat je vanmorgen een steen op je hart hebt. Nou, dan hoef je alleen maar te zeggen, Heere, wilt u mij overtuigen door de Heilige Geest van die steen? Want dat doet de Heilige Geest. He, vroeger zei ze vaak in de oud-gereformeerde kerk, he, graaf maar dieper in uw mensenkind en u zult nog meer gruwelen vinden. Nou, dan moeten we nooit een introspectie doen, he, navelstaren. Maar we mogen wel zeggen, Heere, laat het me zien. Het is Gods geest die het naar boven brengt. En dit meisje, nadat we gebeden hadden, zei, ik wil mijn toekomst niet uit handen geven. Ik studeer aan de universiteit en ik wil mijn eigen leven blijven bepalen, want ik ben bang dat ik vrijgezel moet blijven en dat straks God mij roept voor het zendingsveld. En daar heb ik geen trek in. Ze was er heel duidelijk van bewust. Ik zeg, kom, laten we bidden of de Heer jou de vrijmoedigheid geeft om het als zonde te beleiden en uit de handen te geven. En we hebben gebeden met elkaar en ik zeg, en? Ze zegt, ik geef het niet uit handen. Nee, dat kan ik niet, dat wil ik niet. Nou ja, dat kan je niet meer doen. Dan voor zo iemand bidden dat de Heer de persoon ook gewillig maakt. Maar ze was zich ervan bewust. Ik wil toch zelf het stuur in handen houden. Een andere conferentie kwam er een keer een meisje. En die doorgaans bid ik niet met meisjes of met vrouwen of met dames of met zusters. Want ik heb liever dat anderen doen. Maar dat was op dat ogenblik kon dat niet anders. Het beste is dat mannen broeders begeleiden. Broeders mannen begeleiden. En zusters, vrouwen zusters begeleiden. Maar dit meisje die vertelde, ze zegt, ik heb zo'n bitterheid en wrok in mijn hart. Want mijn moeder heeft mij ontzettend naar behandeld als in mijn kinderjaren. Ze zei heel vaak tegen mij, jij kreng, jij loeder, hou toch op. En dat kind dat kreeg constant vervelende woorden van de moeder te horen. Een stuk afwijzing. Afwijzing kan geweldig diep zitten, kan geweldig veel pijn geven. Dat we eigenlijk verbitterd zijn. Hè? Dat we die pijn nooit bij het kruis hebben gebracht. De Heilige Geest wil namelijk komen om ook de pijn in ons leven weg te nemen. Daarom is het ook belangrijk om daarmee naar het kruis te gaan. En ik heb met die zuster toen gebeden en ze was zich heel duidelijk ervan bewust. Ze heeft het in het licht gebracht naar de Heere. Ze heeft het beleden. Ze heeft de Heere gevraagd om dat weg te nemen. En met dat we amen zeiden, kwam daar een spontane glimlach op haar gezicht. En ze zegt, het is weg. En op diezelfde conferentie was haar moeder. En ze is naar de moeder gegaan en in de armen gevallen. En ze heeft gezegd, ma, ik wil het u vergeven dat u mij zo vaak met nare, lelijke woorden hebt behandeld. Zo nauw luistert het. Stromen van levend water, dat begint vanmorgen met dorst. Met een verlangen dat je zegt, Heer, als ik de Pinkster christenen bestudeert, ik ben er nu ook weer mee bezig, die dynamiek verlang ik op Urk. Die dynamiek verlang ik in mijn eigen leven. Dat Heer Jezus een levende werkelijkheid is in mijn hart. Heer, ik verlang naar volharding in de leer van de apostelen om met het woord bezig te zijn, stille tijd te houden. Heer, ik verlang om de geestelijke strijd te strijden. Heer, ik verlang naar onderscheiding van geesten. Vanavond hoop ik te preken over Simon de Tovenaar. En Simon de Tovenaar, hij zocht de eer voor, bij zichzelf denkend dat hij een groot man was. Natuurlijk wilde hij de kracht van de Heilige Geest. Wauw, geweldig. Even hand opleggen en dan een bovennatuurlijke kracht krijgen. Joh, kan ik dat kopen? En de apostelen, ze onderscheiden direct dat het uit de verkeerde bron kwam. De motivatie van Simon de Tovenaar was niet oprecht. En dan zien we hem als een arm hoopje zitten. Hij verloor de aanhang. De mensen die gingen hem niet meer volgen. En dan zit hij daar als een zielig hoopje. En dan zegt de apostelen die zeggen, Simon, een samenknoopsel van ongerechtigheid ben je. Een gans bittere gal. Je bent een galspuur. Er komt alleen maar verzuurdheid uit je leven. Ze ontdekten het gelijk. Onderscheiding van geesten. De apostelen waren vervuld met de Heilige Geest. Verlangen we daarnaar onderscheiding van geesten? De kracht van de geest ontvangen? Overwinning over zonde in je leven? Onbevreesd vrijmoedig getuigen van de Heer Jezus? Dat zijn allemaal gevolgen van het geestvervulde leven. Van die stromen van levend water. Dat je vrijmoedigheid krijgt om van de Heer Jezus te getuigen. Met de anderen te bidden. In het besef dat je zelf ongelooflijk zwak bent. Want zijn kracht wordt in onze zwakheid volbracht. Verlang je daarnaar? Zo iemand dorst heeft. Het begint vanmorgen met dorst. Wat is dorst? Als het warm is. Dat is een behoefte. Je bent droog, je mond is droog. En je zegt, ik heb trek in een fris drank. Hè? Ik heb trek in wat water. Dorst is een behoefte. Bewust zijn van een behoefte. Ben jij vanmorgen behoeftig naar dit geestvervulde leven? Nou, dan zegt de Bijbel, wie in mij gelooft, vertrouwt. Dat heeft niks te maken met gevoel. Sommige mensen willen het allemaal voelen. Ja, ik ervaar het niet, die stroom van levend water. Nee, het begint eerst met geloof. Met geloofsvertrouwen. Geloof je dat daar een bron is, een krachtbron van de geest, die jouw hele leven op zijn kop kan zetten en kan veranderen. Dat was de leer van het Oude Testament en van het Nieuwe Testament. Want als je Leviticus 6 vers 13 leest, dan staat er, laat het vuur voortdurend branden op het altaar. Ik vind het zo mooi, hè? Dat altaar, dat water er tegenaan. Het altaar, een beeld van de Heer Jezus, het bloed dat reinigt van alle zonden. Jezus centraal. Maar wat moest er met dat altaar gebeuren? Laat het altaar voortdurend branden. Dat staat er letterlijk, hè? Het woordje voortdurend. Wat is Gods verlangen met jouw leven? Dat jij voortdurend vervuld bent met de Heilige Geest. Met jouw dorst. Kijk, wij denken dat geestelijke ervaring, een soort mystieke ervaring is in de binnenkamer van, ik heb God geweldig ervaren in mijn stille tijd. Maar God is in dat alledaagse leven, op jouw werkplek, met 100 collega's, op de visafslag, te midden van alle rumoer, thuis met het verschonen van de luiers van de kinderen, de deurbel die gaat, kinderen die komen spelen. God wil dat jij in die alledaagse werkelijkheid bewust bent van je eigen onmacht en van je eigen zonde en hulpeloosheid. Heren, dit leven is voor mij onmogelijk als u het van mij verwacht. Ja, maar luister mijn kind, zegt de Heer vanmorgen, je hoeft het ook niet zelf te doen. Ik wil alleen maar dat je met lege handen, met dorst, met honger, met een behoefte naar mij toe komt en mij daarvoor vertrouwt. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Het gaat gebeuren als jij je zonde beleidt, als je je leven naar hem toe brengt, als een leeg vat en zegt, Heere, ik heb u nodig. Het laatste wat ik wil zeggen, dat er hier staat, en dit zei hij over de geest, die zij die in hem geloven ontvangen zouden, want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Dat is heel belangrijk, dat is een hele mooie toepassing voor jouw hart. De Heer Jezus die was nog niet opgevaren naar de hemel en daarom kon hij met het Loofhuttenfeest de Heilige Geest nog niet uitstorten. De Heer Jezus moest eerst opvaren naar de hemel en toen hij daar aan de rechterhand van de Vader zat op de troon, toen kon de Heilige Geest uitgestort worden. Als Jezus nog niet zit op de troon van ons hart, kan de Heilige Geest niet zijn machtige, krachtige werk doen. Ja, je kan wedergeboren zijn, je kan tot geloof zijn gekomen, maar het gaat erom dat de Heer alles van ons vraagt. En we zingen het zo makkelijk, hè? Jezus, alles geef ik u. Al mijn hoop en plannen en mijn tijd vertrouw ik aan u toe. Hebben we dat gedaan? Ik hoop en ik bid dat de boodschap van vanmorgen een uitdaging is. Want een preek is eigenlijk een uitdaging. Een appel op ons hart. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart vanmorgen. Misschien iemand die nog niet tot geloof is gekomen. En dat je zegt, ja Heer, dat verlangen. Ik wil niet meer dat het om mij gaat, maar om u. Heer, ik geef mijn hart vanmorgen aan u. Maar misschien zijn er van die kamers. Die de Heer vanmorgen wil dat we die in het licht brengen. Kijk, wij zijn niet gewend, ik weet niet of je het wel eens gehoord hebt, en dan ga ik echt afronden, maar van een altaarkol. Maar een altaarkol, dat wil zeggen een altaaroproep. Dat deden ze in Amerika met de opwekkingspredikers. Charles Finney en Torrey en Moody, die hadden een altaarkol. Na zo'n preek als vanmorgen, zouden ze heel spontaan gezegd hebben, de muziek die gaat zometeen wat spelen. En degene die vanmorgen echt willen reageren op de boodschap, op de preek, kom naar voren, kniel neer en beleid dat voor de Heer. Waarom deden ze dat? Nou, het kan heel snel een automatisme worden. Het kan heel snel, kan dat een foefje worden. Maar ze deden dat, zodat mensen uit de schaamte opstaan en naar voren zouden komen, want dan gebeurt er wat in ons hart. Wij kunnen zo makkelijk soms naar de Heer toe zonde beleiden. Maar stel je nou voor dat er een broeder bij zou zijn of een zuster. Dan schamen we ons. Nou, vanmorgen hoeven we niet zo'n altaarkol te maken. God weet hoe het in ons hart leeft. En God wil dat wij vanmorgen reageren. Ja, Heer, het is waar. Daar is nog een kamer. Ja, Heer, het is waar. Mijn hart, u zit nog niet op de troon van mijn hart. Heer, ik geef mij uw hart. En dan zal het de werkelijkheid worden. Wat André Murray zegt in het boekje De Volheid van de Heilige Geest. Een prachtig boekje. Hij zegt, hoe meer u in Christus gelooft, in onverdeelde overgave. Onverdeelde overgave, hè? Niet een half overgave, maar onverdeeld en gehoorzaamheid. Des te meer zal de geest in, uit en door u stromen. En des te zekerder, verzekerder zult u weten dat Christus in u woont en in u werkt. Daar zullen we ons bewust worden. Jezus woont diep aan de binnenkant van ons hart. Amen.